De schriftlezing voor deze morgen is uit het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, daar het 7e hoofdstuk. De Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 7, we lezen vanaf vers 47, is de reden van Stefanus, tot het einde. Handelingen 7, vers 47. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Gelijk de profeet zegt, de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere. Of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeet hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten. En ze knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijn des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepen met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallend op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, rekenen deze zonde niet toe. Als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tekstwoorden voor vanmorgen zijn Handelingen 7, de versen 55 tot en met 60. En dat zullen we nogmaals met elkaar lezen. Handelingen 7 vanaf vers 55 zijn onze tekstwoorden. Maar hij, vol zijn des Heiligen Geestes, en de ogen houden naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepen met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen leggen hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stegen Stefanus, aanroepende en zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, rekenen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. in de Christenreis, geschreven door John Bunyan, vertelt deze schrijver hoe Christen kort nadat hij door de enge poort was gegaan, bij het huis van uitlegger kwam. In het huis van uitlegger werden hem tal van zaken getoond die hem van groot nut konden zijn op zijn verdere reis. Zo werd onder andere zijn aandacht gevestigd op een vuur dat tegen de wand brandde. Iemand stond erbij die voortdurend water in het vuur goot. Maar ondanks dat laaide het vuur des te krachtiger op. Toen Christen vroeg wat dit betekende, antwoordde uitlegger hem dat dit het werk van Gods genade voorstelde in het hart van een zondaar. De persoon die erbij stond en het water in het vuur goot, dat was de duivel, die met alle kracht zoekt het vuur van Gods genadewerk in het hart uit te blussen. Toen Christen zijn verwondering erover uitsprak dat het vuur juist krachtiger oplaaide, hoewel de duivel er steeds water op goot, bracht uitlegger hem naar de achterkant van de wand. Daar zag Christen een man staan die een kruik met olie in de hand hield. En daarvan voortdurend, waar hij niet te zien was, in het vuur goot. Wat wil dit zeggen? Vroeg Christen. En uitlegger zei: dit is Christus, die onafgebroken met de olie van zijn geest het genadewerk dat in het hart is aangevangen onderhoudt. En daardoor blijven de harten van zijn volk, ondanks de pogingen van de Satan, altijd in een staat van genade. En dat u die man die het vuur onderhoudt achter de muur zag staan, dat wil zeggen dat het voor degenen die in beproeving verkeren en toch vertroosting ontvangen, moeilijk is om te ontdekken op welke manier het werk der genade in hun hart wordt onderhouden. Treffende waarheid. Gods volk heeft niet een dode heiland, maar hun zaligmaker leeft. Leeft aan Gods rechterhand, met almacht bekleed, en is ten goede in de hemel voor zijn strijdende kerk hier op aarde. Hij wekt niet alleen het geestelijk leven door zijn woord en geest in de harten van de uitverkorenen, maar houdt het geestelijk leven ook in stand. Nou pleegt de hel met de wereld allerlei geweld om het volk en hun zielenleven te verwoesten. Ook in die uren der beproeving is de levende Christus met zijn geest, majesteit, godheid en genade hen nabij. Hij vervult zijn woord: mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In het licht van die waarheid, zo ook het einde van Stefanus beschouwen, waarover onze tekstwoorden spreken. In deze tekstwoorden wordt ons beschreven het einde van Stefanus. Dat is het thema van de preek, het einde van Stefanus. Dan let op vier punten. Het eerste punt: zijn laatste blik was op de hemel. Ten tweede: zijn laatste getuigenis van de Heere. Ten derde: zijn laatste zorg voor zijn geest. En ten vierde: zijn laatste gebed voor zijn vijanden. Dus, thema voor de preek is het einde van Stefanus. Vier punten: zijn laatste blik was op de hemel, zijn laatste getuigenis van de Heere, zijn laatste zorg voor zijn geest, zijn laatste gebed voor zijn vijanden. Als eerst let op: zijn laatste blik was op de hemel. Stefanus was een van de 7 diakenen die, zo lezen we in het vorige hoofdstuk, Handelingen 6, naast de apostelen verkoren waren, om zich hoofdzakelijk met de zorg voor de armen te belasten. Van Stefanus staat in het bijzonder vermeld dat hij was een man vol des geloofs en des heiligen geestes. Er wordt ook getuigd dat hij vol geloof en kracht wonderen en grote tekenen deed onder het volk. En in het vers erop lezen we dat de Libertijnen en Cyreniërs, Alexandrijnen en die van Cilicië en Azië waren met hun twisten. Maar ze konden zijn wijsheid en zijn geest niet wederstaan. Dat duldde de wereld, hier de godsdienstige wereld natuurlijk niet. Aanklachten werden tegen hem ingebracht. Gevangenneming volgde en zo vinden we hem in ons tekstverband staande voor de Joodse raad, het Sanhedrin, om zich te verantwoorden. De beschuldiging die tegen hem ingebracht werd, was niet gering. Dat was een viervoudige beschuldiging. Men had hem lastelijk horen spreken tegen Mozes, tegen God, tegen de heilige plaats en tegen de wet. Ook als ze hem horen zeggen dat Jezus de Nazarener deze plaats zou verbreken. Dat hij de zeden veranderen zou die Mozes overgeleverd had. De Heilige Geest voegt er echter in het einde van het vorige hoofdstuk ook opmerkelijk bij. Dat toen de raadsleden Stefanus weer al die aanklachten aanzagen, zijn aangezicht blonk als het aangezicht van een engel. De hoge priester, de voorzitter van de Hoge Raad, stelt dan als rechter, die het onderzoek zal leiden, deze vraag. Zijn deze dingen al zo? Stefanus houdt daarop een verantwoording, een lange reden, die we kunnen vinden in het 7e hoofdstuk. En als we deze reden zouden lezen, dat moeten we zelf maar doen, laat op deze dag, dan maakt zijn verantwoording een eigenaardige indruk. Je zou je afvragen, is dat nou een antwoord op zijn beschuldigers? Hij geeft eigenlijk in grote lijnen een overzicht van Israël geschiedenis. Het begint bij de roeping van Abraham uit Ur der Galdeeën enzovoort. Maar als we er even over nadenken, moeten we toegeven dat zijn optreden zeer tactisch was. Sprekend over het groots verleden van Israël, bij name handelende over de aartsvaders, Mozes en Salomo, kon hij rekenen op het aandachtige gehoor van de raadsleden. Maar, terwijl hij schijnbaar alleen de hoofdlijnen van Israëls geschiedenis naar voren brengt, stelt hij hen klaar voor ogen dat het Joodse volk in de loop der eeuwen telkens schuldig heeft gestaan aan hetgeen waarover hij wordt aangeklaagd. Israël, het volk waartoe de raadsleden zichzelf beroemden te behoren, heeft voortdurend lastelijk gesproken tegen Mozes, tegen God, tegen de heilige plaats en tegen de wet. En we kunnen ons zo voorstellen hoe onder deze reden van Stefanus de rechters versomberden in het besef dat zij nu zelf in staat van beschuldiging werden gesteld. Maar dat verschrikt Stefanus niet. En in de gloed van zijn reden spreekt hij hem persoonlijk aan. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders als ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hadden de komst des rechtvaardigen. Van welke gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Deze ernstige aanklacht maakte de raadsleden woedend. Er staat hun harten bersten en ze knersen de tanden tegen hem. Maar let nu op Stefanus. Wat doorleeft hij op dat ogenblik? Er staat in vers 55. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houden naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En Jezus, staande ter rechterhand Gods. Hij had geen oog voor zijn rechters. Zijn laatste blik was op de hemel. Merk op de tegenstelling. Zijn vijanden waren vervuld met een duivelse geest van woede en vijandschap. Maar hij was vol van de Heilige Geest. Bedenk dat de Heilige Geest de derde persoon van het goddelijk wezen, God zelf is. Maar hij, vol zijn des Heiligen Geestes, wilde zeggen dat de Heer zelf door zijn geest en woord nabij hem was. Ja, zijn hart vervulde. De Heer nam door zijn geest zijn ganse persoon in beslag. Verder staat er: en de ogen houdende naar de hemel. Onze ellende, ook een moeilijke omstandigheden en zorg is dikwijls dat onze ogen niet op de hemel, maar naar beneden gericht zijn. Wij staren allermeest op de aardse omstandigheden, de zorgen, de macht van onze vijanden. En dan sidderen we. Maar door genade hield Stefanus zijn ogen naar de hemel. Dat vorige was te groter, als u bedenkt dat het Stefanus stervensuur was. In die uren kon hij zijn laatste blik naar de hemel richten. En wij, als wij op ons sterfbed zullen liggen, waarheen zullen wij onze ogen houden? Als wij met bewustzijn de dood tegemoet gaan, zullen we misschien ook onze ogen richten op de hemel. Want ieder stervende vreest voor de hel en verlangt bij de dood naar de hemel te gaan. Maar ons staar op de hemel zal alleen dan een gegronde hoop zijn, als ook van ons, zoals voor Stefanus geldt, vol zijn des Heilige Geestes. Gods geest richt zijn ogen naar de hemel. Niet om de hemel op zichzelf, maar om daar de Heere te zoeken en te vinden. Zijn God en zaligmaker, die geen vreemde voor hem was. Stefanus zegt, onze tekst, zag de heerlijkheid Gods. En Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij zag dus dezelfde heerlijkheid Gods, die eenmaal Paulus aanschouwd heeft, toen hij opgetrokken was in de derde hemel, maar welke heerlijkheid hij niet in menselijke woorden kon uitdrukken. Ook Johannes op Patmos is een aanschouwer geweest van die heerlijkheid, waarvan hij spreekt met een bezwijkende beeldspraak in het laatste Bijbelboek. Die heerlijkheid Gods ontrolde zich ook voor de verrukte blik van Stefanus. Is het wonder dat het Sanhedrin met zijn macht en bedreiging nietig waren in zijn ogen? Zijn blik werd geboeid door de heerlijkheid Gods. Te meer waren zijn ogen hemelwaarts gericht, omdat hij te midden van de heerlijkheid Gods Jezus zag, staande ter rechterhand Gods. Meestal, wanneer we in de Heilige Schrift sprake is van de verhoogde heiland in de hemel, lezen we dat hij gezeten is ter rechterhand Gods, omdat na zijn volbracht middelaarswerk op aarde hij als overwinnaar deelt in Gods macht en heerlijkheid. Hij heerst als koning op de troon van het heelal en hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ook daar in de hemelse heerlijkheid is hij ten goede van zijn strijdende kerk op aarde. Hij is bezig en vervult zijn belofte aan zijn discipelen. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Hoe wordt dat ook uitgebeeld in onze tekstwoorden die zeggen dat Stefanus Jezus zag staande ter rechterhand Gods. Het was of de Heere Stefanus ermee toe wilde roepen, vrees maar niet mijn discipel. Al keert alle vijandschap de wereld zich tegen u. Want ik, die op de hemeltroon gezeten ben en alle dingen regeer, ik sta op tot uw hulp. Uw vijanden kunnen niet verder gaan dan dat ik ze toelaat. Ik sta hier aan Gods rechterhand gereed om u op te nemen in heerlijkheid. Wanneer het hier op aarde gaat spannen, wordt het voor wereldse mensen moeilijk en zwaar. Omdat ze dan menen zichzelf te moeten redden. Maar wat een bemoedigende troost is in deze tekstwoorden gelegen voor Gods volk. Ook al is het omringd door tegenspoed, dat het bezwijken aanstaande schijnt. Hun God leeft ook voor hen in de hemel. En hun levende heiland is hun ten goede aan Gods rechterhand. Stefanus met zijn laatste blik op de hemel ziende ter rechterhand Gods. En Jezus staande ter rechterhand Gods roept hen als het ware in de zwaarste levensomstandigheden toe. Heft uw ogen op naar de bergen. Houd uw ogen naar de hemel. Wacht op de Heere Godvruchtige schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed, zodat zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Kom bij het tweede punt, zijn laatste getuigenis van de Heere. Stefanus ziende de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand, gereed tot zijn hulp, is verrukt en verrast. Hij voelt zich niet meer gedaagde voor zijn rechters, maar als staande aan de oever van de oceaan der eeuwigheid. En nu is er laatste getuigenis voor de Heere. Hij ziet zijn rechter ook nog wel, maar als arme mensen die in hun blindheid een eeuwig verderf tegemoet reizen. En zijn begeerte is dat zij er tot staan zullen komen en zich bekeren tot de levende God, in wiens tegenwoordigheid hij zich ziet en gevoelt. Daarom staat in vers 56, en hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend, en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Zo spreekt Stefanus in zielsverrukking. Wat zalige heerlijkheid moet het voor hem geweest zijn. Zijn dierbare heiland daar in de geopende hemel te aanschouwen. De zaligmaker die voor hem in de dood was gegaan. Om voor zijn zonde en schuld te betalen, die aan Gods recht voor hem genoeg had gedaan. En in zijn opstanding leven en onverderfelijkheid aan het licht had gebracht. Die middelaar Gods en der mensen aanschouwt hij, in wie hij door het geloof, verzoening en vrede met God had gevonden. Christus, zijn enige troost in leven en sterven, die door genade het leven van zijn leven geworden was, door wie hij wachten mocht een erfenis, onverwelkelijk, onverderfelijk en onbevlekkelijk in de hemelen, staat daar voor hem tot zijn hulp gereed. Die zoen en heilborg jij door het geloof had leren omhelzen, mag hij nu met zieners ogen aanschouwen in heerlijkheid. Hem, van wie hij naar waarheid kon getuigen, hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar toch, als hij in zielsverrukking spreekt, denkt hij niet in hoofdzaak aan zichzelf. Maar hij wil nog een roepstem tot bekering laten horen voor zijn vijanden die hem verwierpen. Het is of hij zeggen wil, die Christus, die gij in vijandschap en verdwazing verworpen hebt, is toch de beloofde aan de vaderen. Hij is niet dood, maar hij leeft. Want ik zie hem in heerlijkheid. Die rechters, die macht wel eens woede tegen de in zichzelf zwakke gemeente des Heren, mogen bedenken dat zij strijden tegen de Almachtige. Stefan zag immers zijn zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Hij, aan wie zij misschien alleen denken als de verachte en gesmade gekruiselde van Golgotha, heeft nu alle macht in hemel en op aarde. Dat zijn vijanden beven voor zijn majesteit. Ik zie hem staande ter rechterhand Gods. Hij, aan wie God het regiment van het heelal gegeven heeft. Hij is geen ledig beschouwer van hetgeen zijn volk wordt aangedaan. Wie zal bestaan voor zijn aangezicht, als hij zal opstaan tot de strijd? Stefens wil zijn vijanden nog bewegen, de wapens tegen de Heere neer te leggen en zijn genade in te roepen. Hij wil met zijn woorden uitdrukken wat in Psalm 2 staat. Kus de zoon, omdat hij niet toorne en geeft de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn al die op hem betrouwen. Stefanus zag de hemel geopend. De hemel is gesloten door onze zonden. Door onze erfzonden en dadelijke zonden is de hemel als met koperen deuren gesloten. In die geopende hemel zag Stefens een zegen, die ook afdaalt van Christus dood, opstanding en hemelvaart. Toen de Heer Jezus van de olijfweg naar de hemel voer, verhieven zich de eeuwige deuren des hemels, opdat de koning der ere zijn glorierijke intocht deed, maar ook daarin was hij borg en middelaar van zijn volk. Hij heeft die hemel geopend. Opdat ook door, met en achter hem al zijn volk zou ingaan in heerlijkheid. Boven de olijfberg was de hemelvaart. En er wels zich een geopende hemel voor een iegelijk die in hem gelooft. Hoe komt het toch dat bij het sterven voor velen de hemel gesloten en de hel geopend is? Het is daarom dat zoveel in de zonde leven buiten Christus. En op hem, op zo'n grote zaligheid, door hem verworven geen acht geven. Buiten Christus, zonder geloofsgemeenschap met hem, is de hemel gesloten. Slechts de poort der hel geopend. Een geopende hemel welft zich boven de olijfberg voor al Gods volk. En toch zijn er zoveel zuchtende zielen, wie het toeschijnt dat de hemel gesloten is. Zou het niet daardoor zijn dat ze wel een verlorenheid, schuld en zonde zien? Dat ze niet als Stefens omhoog zien, op Christus, die een straf droeg en nu voor hen ter rechterhand Gods leeft. Voor hen geldt zijn woord, eenmaal gesproken tot de zuster van Lazarus. Heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Leerde God hen door zijn woord en geest van alles af te zien en hun oog te richten op hem alleen, die ten hemel voer, om ook voor hen daar plaats te bereiden. Gode zij dank. Stefens heeft niet alleen de hemel gezien. Stefens heeft niet alleen de hemel geopend gezien. Ook nu zijn er tot roem van Gods vrije genade nog sterfbedden waar al het aardse in het niet zinkt en oog en hart slechts open zijn voor hem die gezegd heeft: ik heb de sleutelen der hellen des doods. Al zijn ze schaars, die sterfbedden in onze tijd van verafgoding van de wereld. Het opgaan in de wereld, wereldgelijkvormigheid. Toch zijn er nog sterfbedden waar de heerlijkheid Gods wordt gezien. Het laatste getuigenis van de lippen voor de Heer der heerlijkheid is, waar de stervende spreken mag met Psalm 16. Gij maakt die lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Och, gezegd misschien, bij zulk een sterfbed heb ik gestaan. Toen mijn opa, mijn vader, oma, moeder stierf. Misschien was het dat uw broeder, zuster of kind u vroegtijdig voorging in de dood. En gij getuige waart van zielsverrukking bij een geopende hemel. Gij spreekt er misschien graag van, met een traan in uw oog. En toch, dat gij zelf nog onbekeerd, geen toevoorzicht hebt voor de eeuwigheid. Bedenkt u wel eens dat God u in dat sterfbed een grote gunst heeft bewezen? De Heer heeft door het getuigenis van die stervende toen krachtig zijn levende tegenwoordigheid betoond. Waarom zijt gij de levende God toen niet te voet gevallen om zijn genade in Christus ook over uzelf in te roepen? Waarom doet gij het ook nu niet? Het praten over uw geliefde doden zal u niet baten. Met majesteit heeft toen de Heer tot u gesproken. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Of is het nog erger? Hebt u in uw eigen familie of omgeving het krachtige getuigenis van een geopende hemel en een levende Christus aan Gods rechterhand meegemaakt? Maar dat gij u met vijandschap hebt afgekeerd. O, dan bent u gelijk aan de vijandige rechters van Stefanus. Zij horen het laatste getuigenis voor de heren van deze godsman. En we lezen van hen: maar zij roepen met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem de stad uit en stegen hem. En de getuigen legden hun kleder af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Wat droevig resultaat had dit kostelijk woord voor deze martelaar, voor de naam en zaak des Heren. De roepstem tot bekering, de krachtige bemoeienis van God met hen in deze, wekte slechts hun woede op. Ze wil niet langer naar hem horen. Ze vergaat hun ambt en positie. Ze viel als wilde dier op hem aan en rustte niet voordat ze hem gestenigd hadden. U, jij, die het waarachtig leven uit God in uw naaste omgeving hebt gekend, wordt hier uw beeld getekend? Ook hebt gij geen moord op uw geweten? Hebt ook gij het getuigenis van Gods volk, van uw vader of moeder overschreeuwd? Hebt ook gij uw oren toegestopt voor die roepstemmen? Werkt het ook bij u slechts vijandschap op? Verstaat gij misschien uit uw eigen leven het welgeval dat Saulus had in de dood van Stefanus? Mocht het u dan nog als een Saulus gaan, die wel als een leeuw gebriesd heeft tegen zere gemeente, op de weg naar Damascus voor Jezus leerde bukken, is het u niet hard de versen tegen de prikkels te slaan? Stefanus deerde al dat geweld wat hem werd aangedaan weinig. Al werd hij van alle kanten aangevallen, als een onwaardige stad uitgeworpen. En al regen het zware stenen op hem, hij zag de hemel geopend. En de Zoon des mensen staande aan Gods rechterhand. De heerlijkheid Gods omringde hem. En zo kon hij Davids woord, wat we gezongen hebben op Psalm 118, tot het zijne maken. De Heere verhoor mij in het lijden en deed me in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? We hebben het gezongen, ook van het 9e vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vader mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ja, maar Stefanus werd niet gered. Hij werd wel in de dood gestort. Dit bepaalt bij het derde punt. Zijn laatste zorg voor zijn geest. Stefanus stierf wel door zijn vijanden. Hij werd doodgestenigd. Dat einde bevredigt u misschien slecht. In ons hart komt de gedachte op: hoe is het mogelijk dat de Heere niet tussen beiden kwam? Daniel verloste de Heere toch van de muilen de leeuwen. Zijn drie vrienden werden in de vuuroven bewaard. En wat Stefanus aangaat, misschien heeft de gemeente des Heeren wel om zijn verlossing gebeden, zoals eerder voor Petrus, toen hij in de gevangenis zat. Waarom heeft God die de deuren van de gevangenis voor Petrus heeft geopend, ook Stefanus geen engel gezonden, om hem met de handen van zijn vijanden te verlossen? Dan antwoord ik met een wedervraag. Is de Heer niet vrijmachtig, ook in de leiding met zijn volk? Moeten wij niet alles over hebben voor de Heer? Zo nodig ook ons leven. Er staat toch geschreven: wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En de Heiland heeft gezegd: zo iemand achter mij wil komen, die verloochent zichzelf en neemt zijn kruis op en volgt mij. Want zo wie zijn leven zou willen behouden, zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, zal zelf vinden. Hier eist de Heer blijkbaar dat Stefanus zijn leven voor Gods naam zou geven. Gods weg is volmaakt. Maar denkt u dat Stefanus zelf begeerde dat hij gered werd van de dood? Wij lezen: en zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Zijn laatste zorg was niet voor zijn lichaam, maar voor zijn ziel. Zijn geestesleven had de boventoon en niet zijn lichamelijk bestaan. Zijn ziel was hem kostbaarder dan zijn lichaam. Zijn uitroep was er ook geen wanhoopsgegil als van schepelingen die in de storm vergaan. Veel klinkt in de uitroep: Heer Jezus, de zegekreet van de overwinnende strijder, die in de zware worsteling zijn veldheer ziet naderen. Als een kind dat in het druk gewoel van de stad verdwaalt, plotseling zijn moeder dichtbij ziet. Dat kind kan niet blijder de naam van de moeder uitroepen dan die Stefanus uitjubelt: Heer Jezus. Het was een aanroepen in blijdschap van de ziel en overgegevenheid van het hart. Zijn bede was: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Niet dus een smeek om verzoening met God, zoals de wereldling die met open geweten de zonde dient en plotseling in de dood stort en dan wanhopig nog roept om genade. Nee, niet dat het bidden om genade en het zoeken van vrede met God door de kruisverdiensten van de Heer Jezus hem vreemd was. Maar dat had de Heer in zijn ontferming hem vroeger geleerd, toen hij op de weg van wedergeboorte en bekering geleid was. Stefanus had vrede met God. Hij wist in wie hij geloofd had. Stervende was hij verzekerd niet meer voor eigen rekening te staan, maar een eigendom te zijn van zijn getrouwe zaligmaker, die hem met zijn dierbaar bloed had gekocht, uit alle geweld des duivels had verlost. Die behoorde zijn lichaam en ziel. En hem betrouwde hij stervende de zorg voor zijn geest toe, in de bede: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Arme, arme naamchristen, die slechts de wereld met aklater goud heeft nagejaagd en stervende jammert: o dokter, help mij, de helft van mijn vermogen voor een jaar verlenging van mijn leven. Arme, arme mens, die stervende pas begrijpt dat hij een onsterfelijke ziel heeft te verliezen. Aan wie zal hij zijn ziel toebetrouwen als de doodschaduw zich spreidde? En als hij hem niet kent, die zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen? Kom bij ons laatste punt. Zijn laatste gebed voor zijn vijanden. De stenen vielen met dichte regen uit de handen van zijn woedende vijand op hem neer. En het slotvers zegt: en vallend op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Stefanus bezweek onder de steenworpen. Hij zonk ter aarde, maar op de knieën om te bidden. En dan bidt hij niet voor zichzelf, maar zijn laatste gebed is voor zijn vijanden. Met grote stem riep hij. Zijn laatste krachten trok hij samen in zijn stem om nog uit te roepen wat in zijn hart leefde. En dat was de bede: Heere, rekenen deze zonde niet toe. Wat een genadewerk kwam hier openbaar. De natuurlijke mens die onrechtvaardig door de handen van zijn vijanden valt, die spreekt anders. Die roept om wraak. Die vervloekt zijn tegenstanders. En ach, de eigen natuur van Stefanus, zijn oude mens, was niet beter. Hoe is het dus mogelijk dat hij bidden kan voor zijn onrechtvaardige vijanden? Wel, naar Gods woord bestaat het koninkrijk Gods niet in woorden, maar in kracht. Die kracht kwam hier in Stefanus openbaar. Christus had Stefanus niet alleen verzoend met God, maar hij had hem ook vernieuwd door zijn geest en woord. Christus is de zijne geschonken tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. Christus had gestalt in hem gekregen. Hij kon met Paulus zeggen: het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Christus leeft in mij. En die heiland, toen hij aan het kruis genageld was, begon met te bidden voor zijn vijanden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Door zijn genadekracht kon Stefanus er nu zijn leven mee eindigen om voor zijn vijanden te bidden. De geest van Christus leerde hem die vijanden met medelijden te beschouwen, waar zij naar een eeuwigheid reisden. En wie weet hoe spoedig voor Gods rechterstoel zouden moeten verschijnen. Van dit gebed komt dus God de eer toe. Dan geldt het woord van de Heere: uw vrucht is uit mij gevonden. Het laatste gebed van Stefanus is niet zonder verhoring gebleven. Denk slechts aan die jonge man die de klederen van de getuigen bewaarde onder het stenigen, die er behagen had en welgevallen dat Stefanus zo wreed aan zijn eind kwam. O zeker, de diepste grond van de bekering van Saulus op de weg naar Damascus ligt in het vrijmachtig welbehagen van God, die na zijn eeuwige raad en verkiezing hem van eeuwigheid bestemd had om zere naam te dragen onder de heidenen. Maar in die raad Gods was ook dit gebed van Stefanus een schakel. De kerkvader Augustinus schrijft: had de heilige Stefanus niet zo gebeden, dan had de kerk geen Paulus. Daarom werd een Paulus opgericht, omdat de neerknielende Stefanus werd verhoord. En onze tekstwoorden eindigen met: en als hij dit gezegd had, ontsliep hij. Is dat geen vreemde uitdrukking voor zo'n geweldig einde, dat Stefanus ontsliep? Wanneer een gerechtelijk doodsvonnis aan iemand wordt voltrokken, of als iemand bij een oploop door het volk wordt vermoord, stel dat je daar een verslag van leest in de krant, dan zul je daar toch nooit het woord ontslapen lezen. Terecht. Maar daar komt tegelijk uit dat de beschrijving van Gods woord iets anders is, iets veel hogers dan de berichtgeving van uitwendige omstandigheden in een krant. Hier, in onze tekst, is geen verslaggever aan het woord, maar de eerste schrijver van dit sterven van Stefanus is achter en in Lucas God, de Heilige Geest. De Heilige Geest vertelde dingen bij eeuwigheidslicht. Die beschrijft niet alleen de uitwendige omstandigheden in deze zaak, het stenige, maar die ziet het diepste wezen van de zaak. En daarom moest Lucas schrijven dat Stefanus ontsliep. Ook al bloed hij dood, bezwijkend onder de steenworpen. De wereldling die sterft, al is het op het kostbaarste bed, omgeven door de liefhebbende familie en vrienden, in het mooiste huis, geprezen door alle mensenkinderen, die ontslaapt niet. Want zijn sterven is de bezoldiging van de zonde. Zijn sterven is een poort naar het eeuwig verderf. Al wordt van zo iemand getuigd dat hij in vrede ontslapen is, God de Heilige Geest getuigt van hem, als van de rijke man uit de gelijkenis, dat hij ontwakend zijn ogen opslaat in de hel. Maar omgekeerd, al Gods volk ontslaat bij het sterven, om te ontwaken in de hemel der heerlijkheid. Al sterven zij, zoals Stefanus hier door stenen ging, als velen van de eerste christenen in de arena, verscheurde wilde dieren, of op de brandstapels, of op het moordschavot, in de tijd van de reformatie, zij ontslapen. En al wordt ook zonder vervolging het lichaam van Gods kind op het ziekbed gepijnigd. De zwaarste pijnen, al kwellen vreselijke zorgen, zijn sterven zal door Gods genade een ontslapen zijn. Want hun sterven is veranderd van karakter. De dood van Gods kinderen is geen bezolging der zonde. Want Christus heeft voor hen de vloek gedragen op Golgotha's kruis. Hun sterven is een aflegging van het lichaam der zonde en een doorgaan tot eeuwige heerlijkheid. Bij de dood wordt onmiddellijk hun ziel opgenomen tot Christus, haar Heere. In het lichaam, in het graf, ligt dan als op een rustbank, totdat op de jongste dag dat lichaam wordt opgewekt en met de ziel verenigd. Naar het evenbeeld van Christus vernieuwd, zal ons kind de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beërven. Ook om een andere reden was het sterven van Stefanus en is de dood van ieder kind van God een ontslapen. Al bezweek Stefanus onder de stenen, te midden van zijn vijanden, denkt u dat de Heere, die hij zag aan Gods rechterhand, hem niet ondersteund heeft in zijn doodstrijd. Wees ervan overtuigd dat hij het woord van David uit Psalm 23 tot het zijn had kunnen maken. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Voor zijn hemelvaart heeft de Heiland zijn kerk beloofd: ik ben met u, al de dagen. Al de dagen. Dus zeker ook in de dagen van het lijden. Zeker op de dag van de dood. En is zijn genade ook om te sterven, dan dikwijls niet zo groot gebleken dat op de brandstapel de pijnen blijkbaar in het niet zonken, zodat de martelaar God lofzingend de eeuwigheid kon ingaan. Daarom, door Christus ondersteunende genade, was bij de steniging van Stefanus voor hem het sterven een ontslapen, waaruit zijn ziel onmiddellijk tot Christus haar Heere opgenomen, ontwaakte in een hemelse heerlijkheid. die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft. En die geen mens hart is opgeklommen, maar die God bereid heeft voor al zijn volk. Velen die het wereldgebeuren met aandacht volgen, vinden de tijdsomstandigheden in mijn leven zorgelijk. Op allerlei gebieden zoek men de toekomst in te blikken. En wordt aan deskundigen met angst de vraag gesteld: waar gaan wij heen? De beantwoording van deze vraag is moeilijk. Waar gaan wij heen? Maar één ding kunnen wij met zekerheid van de toekomst zeggen: wij gaan allen naar het graf. Wat onzeker in de toekomst mag zijn, dit is zeker. Wij gaan sterven. Ook u. Ook jij. Hoe zal uw uiteinde zijn? U zegt misschien: mocht het een ontslapen zijn in de Here, als bij Stefanus. Maar om een zalig uiteinde als van Stefanus te hebben, zal ook zijn genadeleven ons niet vreemd moeten zijn. Voor Stefanus gold: het leven was hem Christus. Daardoor was zijn sterven gewin. Geldt het ook van uw leven, zoals het van Stefanus beschreven staat, vol des geloofs en des Heiligen Geestes? Hoeveelen gaan in onze kringen voor eeuwig verloren, omdat zij als Biliam met Gods volk willen sterven, maar in en met de wereld willen leven? Er zijn al vele hemelzoekers, maar weinig Godzoekers. Je moet wederom geboren worden, zegt de Heer Jezus, of gij zult het koninkrijk Gods niet zien. Onze tekstwoorden tekenen het einde van Stefanus' genadeleven op aarde. In dat einde schitterde het leven des geloofs, toen hij voor het Sanhedrin heldhaftig pleitte voor de waarheid van God. In dat einde schittert ook het juweel van de christelijke hoop, waar Stefanus de ogen ten hemel hield, verwachtende de verlossing en zaligheid in de toekomst des Heren. Bovenal komt in dat uiteinde openbaar de vrucht der verkiezing in de christelijke liefde, als zij de steenworpen beantwoordt met een gebed voor zijn vijanden. Indien u iets meent te bezitten van het genadeleven, komt het ook bij u openbaar, deze kenmerken: geloof, hoop en liefde? Misschien zucht u: helaas, ik vind bij mij slechts zonde en schuld, een bedorven hart, onbekwaamheid tot enig goed, geneigd alle kwaad. Hoe dieper ik graaf, steeds meer gruwelen komen openbaar. Ik lig als in een kuil vol modderig slijk. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Heeft dan dit einde van Stefanus geen kostelijke boodschap voor u? Het wijst u met uw ellende naar omhoog. Het spreekt van een geopende hemel, waar een levende heiland, machtig en vol ontferming zijn handen naar u uitbreidt. Zou zijn genade niet genoeg zijn om uw schuld te verzoenen, uw hart te reinigen en zijn kracht in uw zwakheid te volbrengen? De Heilige Geest brengt u met al uw nood in smeekgebed aan zijn voeten. Want hij zelf heeft het gezegd. Komt herwaarts tot mij. Gij alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Het einde van Stefanus wijst al Gods kinderen in een moeite, strijd en lijden. Op de verheerlijkte Christus. Die met almacht bekleed. Ontfermend leeft voor zijn volk. Hij houdt het genadewerk in de harten van de zijnen in stand. Al woedt de hel. Hij is hun overste leidsman. En voleinde des geloofs. Die niet rust. Voor hun kruisdragen verwisseld is. Met het ontvangen van de erekroon in heerlijkheid. Daarom, houd moed, pelgrims. En geef God uw kracht. De vervulling met de Heilige Geest. En geloof in te stemmen met het loflied van de strijdende kerk. Gij toch, gij zijt een roem. Kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want God is ons zijn schild. In het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Dat zullen we met elkaar zingen ook. Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8.